Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewend uit Psalm 9 zingen wij het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellend vertrouwen, wel gij nooit liet zuchten, hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9 en daarvan het 10e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan Efeze, daarvan het 2e hoofdstuk en daarvan de 1e 10 versen. Wij herzeggen u Efeze 2, de versen 1 tot en met 10, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 2, vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Efeze 2, de eerste 10 versen. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
Gemeente aan de beurt van behandeling. Vanmiddag is zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 7, vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij allen door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord: nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21. Wat is een waar geloof? Antwoord: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. Vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag 23. Hoe luiden die artikelen? En dan volgen de 12 artikelen zoals die vanmiddag in deze dienst al beleden zijn. Gemeente, het gaat in zondag 7 over het zaligmakend geloof. We letten met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de planting van het geloof. In de tweede plaats willen we letten op het wezen van het geloof. En in de derde plaats willen we letten op de oefening van het geloof. Dus deze zondag bepaalt ons bij het ware geloof, het zaligmakende geloof. 3 gedachten. In de eerste plaats de planting van het geloof. Daarover gaat het in vraag en antwoord 20. Daar lezen wij: alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Het gaat daar niet over de daad van het geloof, maar het gaat daar over de habitus. Het gaat daar over de planting van het geloof die nodig is om met Christus verenigd te worden. Onze tweede gedachte: het wezen van het geloof. Vraag en antwoord 21. Wat is dat nu, een waar geloof? En dan wordt het geloof ons beschreven in zijn wezen. Heel belangrijk, gemeente, het gaat vanmiddag niet over wat is waar geloven. En het gaat ook vanmiddag niet over de vraag zozeer wat gelooft een ware gelovige. In de derde gedachte gaat het daar wel over. Maar in de tweede gedachte gaat het over: maar wat is nu een waar geloof? Je zou kunnen zeggen: welke vermogens heeft nu een gelovige? En dan wordt dat in antwoord 21 uit de doeken gedaan. En onze derde gedachte: de oefening van het geloof. Wat gaat zo'n gelovige geloven? En dat is samengevat in de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Gemeente, zondag 6 was een hoogtepunt, niet waar? Het ging in zondag 6, laat ik het zo zeggen, over de openbaring van de middelaar. De middelaar die onbekend was voor die zondaar die niet meer zalig kon worden. En die zondaar die alles in hem terugvond, toen die middelaar zich aan hem openbaarde. Wat is dat ontroerend beschreven in antwoord 18. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En nu zouden we verwachten dat het nu verder zal gaan in de catechismus over die middelaar. En over die weldaden die daar genoemd worden. En die ook allemaal nog wel uitgewerkt zullen worden in de Heidelbergse catechismus. Maar het is net, jongens en meisjes, alsof de opstellers van de catechismus even een pas op de plaats maken. Want de vraag is, ja, maar wie heeft nu deel aan die middelaar? Hoe krijg je nu deel aan die middelaar? Dat is heel belangrijk. Want dat die middelaar een volkomen zaligmaker is, dat is wel waar. Maar de grote vraag is, is hij ook mijn zaligmaker? Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nou, dat zij allen door Adam zijn verdoemd geworden, dat is wel gebleken uit zondag 2 tot en met 4 van de Heidelbergse catechismus. De erfzonde, de erfschuld en de erfsmet die ons allen wordt toegerekend. En alleen die erfzonde is al genoeg om verdoemd te zijn. Dus wij allen in ons verbondshoofd Adam liggen in hem voor God verdoemelijk. Daar hoeft u niet van op te kijken, want dat horen we iedere maand uit het doopformulier. En ik hoop dat wij het ook mogen beleven, de werkelijkheid daarvan. Weet u wat hier aan het begin van zondag 7 eigenlijk in het kort aan de orde komt? Dat is de verbondsleer. Twee verbonden kennen wij, het werkverbond en het genadeverbond. En die twee die worden in de catechismus hier naast elkaar gezet. Het werkverbond, allen in Adam verdoemd. En het genadeverbond, Christus is het hoofd van het genadeverbond. Betekent dat dan ook allen in Christus behouden? Is het zo dat Adam alle mensen heeft vertegenwoordigd? En dat de Heer Jezus Christus ook alle mensen heeft vertegenwoordigd? Zullen dan ook alle mensen door Christus behouden worden? Of moeilijker gezegd, representeert Christus alle mensen? En dan is uit het antwoord duidelijk, gemeente, nee. Nee, Christus is het hoofd van het genadeverbond, maar in het genadeverbond representeert hij de uitverkorenen. En wie de uitverkorenen zijn, dat blijkt hier in dit leven uit het ware geloof. Want het geloof, dat is niet een voorwaarde voor de verkiezing geweest, maar dat is wel een vrucht van de verkiezing. Dus alle verkorenen zullen in dit leven door God gebracht worden tot dat ware geloof. En dan wordt hier eigenlijk heel in het kort die verbondsleer die wij van harte onderschrijven, die wordt hier heel in het kort aan de orde gesteld. Vertegenwoordigt Christus alle mensen? Zullen alle mensen door Christus behouden worden? En dan is het antwoord, jongens en meisjes, heel duidelijk, nee. Nee, zij. Christus vertegenwoordigt niet alle mensen. Als het over de verzoening gaat, dan zijn er drie belangrijke termen. De eerste term is alverzoening. De tweede term is algemene verzoening. En de derde term is particuliere verzoening. De alverzoening leren wij niet. Want dan zou het zijn alsof de Heer Jezus Christus al de mensen heeft vertegenwoordigd en dat alle mensen dus zalig worden. Wat veel dichterbij komt, gemeente, dat is de algemene verzoening. En ik hoop dat ik van de middag kan zeggen dat niemand in de gereformeerde gemeente dat leert, maar ik ben er bang voor dat dat ons kerkverband binnendringt. Wat is dat, de algemene verzoening? Dat is de leer van de remonstranten. En wat leerden de remonstranten? De remonstranten leerden dat de Heere Jezus alle mensen vertegenwoordigd heeft, dat hij ook voor alle mensen gestorven is, maar dat die mensen zalig worden die het geloven. Nou, ik denk dat je dat onder ons en in de moderne media vandaag de dag heel veel hoort. De Heere Jezus is ook voor jou gestorven. Je moet het wel geloven dat het ook voor jou is. Zo makkelijk is het. Maar nee, jonge mensen, dat is niet onze leer, dat is niet de leer van onze vaderen. De algemene verzoening is remonstrans. Wij leren de particuliere verzoening, dat is dat de Heere Jezus niet voor alle mensen gestorven is, maar wij leren, zo vinden we dat in de 5 points van het Calvinisme, wij leren de beperkte verzoening, dat is de Heere Jezus stierf voor de zijnen. Hij vertegenwoordigde de uitverkorenen. Hij is gestorven voor zijn schapen. De Heer Jezus zegt het zelf. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Hij zegt het zelf in Johannes 10. Daar behoeven wij niet onzeker over te zijn. De bruidegom gaf zijn leven voor de bruid. De Heere Jezus zegt, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Dit is een leer die wil er niet meer zo in. Dat vindt men niet fijn. Het is veel fijner om erbij ingesloten te worden. Maar gemeente, dat is niet eerlijk. Oh, ik zeg niet dat het niet genoeg zou zijn voor onze hele gemeente. Dat zeg ik niet. Want de verdienste van Christus is al genoegzaam. Wat zeg ik voor onze gemeente? Voor de hele wereld. Echt waar, wat dat betreft, dan zou de hele wereld zalig kunnen worden. Maar het is niet bestemd voor de hele wereld. En ik hoef niet met de wereld bezig te zijn, maar het gaat om mijn persoonlijke leven. Is het nu voor mij bestemd? Dat is een hele belangrijke vraag. En dan moet ik het ware geloof deelachtig zijn. Dat staat hier. Voor degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Dus het geloof dat is beslissend. Het geloof dat maakt het onderscheid. Nou ja, zult u zeggen, daarom leggen sommige predikanten heel erg de nadruk op dat geloof. Je moet geloven. Je moet de Heer Jezus aannemen. En dan ben je een kind van God. Ja, wacht even, dat staat er, dacht ik zo niet. Ik lees hier in de catechismus een waar geloof. En geloof, jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel, is dat nou een werkwoord of een zelfstandig naamwoord? Als je er de, het of een voor kunt zetten, dan is het een zelfstandig naamwoord. Nou, een waar geloof, het geloof, dat is dus een zelfstandig naamwoord. Dat is geen werkwoord. Je moet door het geloof Christus worden ingelijfd. En er zijn er velen die maken daarvan de daad van het geloof. Jij moet je door te geloven Christus inlijven. De dode zondaar moet Christus omhelzen. En als de dode zondaar Christus omhelst, dan wordt hij geestelijk levend. Nou, een dode zondaar die kan niet eens hongeren. Een dode zondaar kan niet eens dorsten. Laat staan dat een dode zondaar Christus zou kunnen omhelzen. Dat is absoluut onmogelijk. En daarom ben ik heel blij dat hier staat, degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Is dat actief of passief? Als het woordje worden wordt gebruikt, dan is dat passief. Dus dit ziet op het werk van de Heilige Geest. Dit ziet niet op het werk van de zondaar. Maar dit ziet op het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de werkmeester van het geloof. Komen we later nog wel op. En de Heilige Geest lijft de zondaar Christus in. Inlijven, dat is het beeld van een rank. Er is niet één rank die zichzelf kan inlijven in de wijnstok. Dat is toch dwaasheid om dat te denken dat dat kan. En zo is er ook geen één zondaar die zich in kan lijven in Christus. Het is een bedriegelijke boodschap als mensen je dat willen laten geloven. Dat is onmogelijk. Het geloof is een gave van God. Is een mens dan niet verantwoordelijk, dominee? Dat zeg ik niet. Is ongeloof dan geen zonde? Zeker, ik heb het in mijn gebed aangehaald. Ik hoop dat het zonde mag worden in uw leven. Ik hoop dat het u aan mag vliegen, die staat van ongeloof, waar wij van nature zo gemakkelijk in voort kunnen leven. Maar het geloof is een gave van God. De planting van het geloof en de oefening van het geloof is een gave van God. Zalig worden is geen zelfverlossing, is niet een daad van de mens, maar is het werk van een drie-enige God. En als dat geloof geplant is, dan ben ik in Christus en dan ga ik daar nooit meer uit. Nooit meer. Kijk, als het nou zou zijn door te geloven, dat ik door te geloven met Christus word verenigd, dan zou ik heel vaak niet met Christus verenigd zijn. Want ik geloof het ook niet altijd. Het kan zo bestreden worden, je kunt zo aangevochten worden, maar het geloof, dat blijft. Nou, zegt iemand, dominee, ja, maar nou maakt u een onderscheid tussen geloof en geloven. Is dat wel bijbels? Nou, dat is een goede vraag. Is dat wel bijbels om daar onderscheid in te maken? Of is het geloof automatisch geloven? Of geloven automatisch geloof? Nou, ik moet denken aan de geschiedenis van Simon Petrus. De Heer Jezus zegt tegen Simon Petrus: ik heb voor u gebeden dat uw geloof, zelfstandig naamwoord, dat uw geloof niet ophouden. Dus hij is blijven geloven? Nee, hij is helemaal niet blijven geloven. Hij heeft de Heer Jezus verloochend. Dat is geen geloofsdaad toch geweest? Dat is puur ongeloof geweest. Dus hij is niet blijven geloven, maar hij bleef wel een gelovige. Dat geloof dat was en dat bleef in zijn hart, al was het altijd niet in actie. Maar hij bleef een ware gelovige. Ziet u dat dat troostvol is? Dat het geloof met Christus verenigt. Er zijn trouwens mensen die kunnen nooit geloven. Een kind in een moederschoot, dat kan nooit geloven. Dat kan niet komen tot de daad van het geloof. Gaan alle jong stervende kinderen verloren? Gelukkig niet. Waarom niet? Omdat de Heere in het leven ook van jong stervende kinderen dat geloof kan planten. Zonder dat zij Christus kunnen aannemen. En zonder dat zij tot de daad, door de daad van het geloof kunnen komen. En ik denk ook aan mensen met beperkingen bijvoorbeeld. Heeft de Heere daar zijn kinderen niet onder? O, gelukkig wel. En daarom, we laten staan wat hier staat, neen zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Als het over geloof en geloven gaat, dan gebruikt Comrie hele mooie beelden. Bijvoorbeeld het gehoor en het horen. Het gehoor, dat is het vermogen. Dat is het zelfstandige naamwoord. En het horen, dat is actief, dat is het werkwoord. Je moet gehoor hebben om te kunnen horen. Maar dat wil niet zeggen dat dat gehoor altijd 24 uur per dag in actie is. En dat wil ook niet zeggen dat dat gehoor iedere dag altijd dezelfde geluiden hoort. Dat kan wel heel erg verschillend zijn. Maar het is heel onbarmhartig om tegen een dove te zeggen, die het gehoor niet heeft, jij moet en zal horen. En het is heel onbarmhartig om tegen iemand die het geloof niet heeft te zeggen, jij moet en jij zult geloven. Want iemand zonder het geloof kan niet geloven. En dat wij het geloof niet hebben, dat is schuld. Dat is onze schuld en dat moet ook als schuld beleefd en ervaren worden. En daarom, ja, daar komen we altijd weer bij wat de Heer Jezus gezegd heeft, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Hij is niet in Christus. Dan kan er heel veel godsdienst zijn en vroomheid, maar je bent niet in Christus. En als je niet in Christus bent, dan deel je niet in de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En al zijn weldaden aannemen. En dat aannemen, daar ga ik niet zoveel van zeggen, want het komt ook nog wel in de laatste gedachte. Maar dat aannemen, dat ziet op de oefening van het geloof. Als het geloof geplant is, dan gaat het ook geloven. En een van de werkzaamheden van het geloof, dat is aannemen. Dat is pakken. Nee, pakken, dat is geen aannemen. Aannemen, dat is je hand ophouden. En dat is ontvangen wat iemand je geeft. Dat is aannemen. Het Bijbelse woord wat daarvoor gebruikt wordt in de Heilige Schrift, zoveel hem aangenomen hebben, dat kan even goed vertaald worden met degene die hem ontvangen hebben. Het geloof, dat is geen oorzaak van de zaligheid. Maar het geloof, dat is een instrument. Het geloof, dat is een middel dat de Heere gebruikt om de zaligheid aan zondaren te geven. De Heere brengt dus zijn woord tot dat geloof. En dan gaat dat geloof geloven. En wat gaat dat geloof geloven, is afhankelijk. Welk woord de Heere tot het geloof brengt. Als de Heere tot dat geloof brengt, het woord vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet om dat te doen, wat gaat die gelovige dan geloven? Dat hij vervloekt is. Heel de gemeente gelooft het niet. Maar die gelovige, die gelooft het. En als de Heere een tekst zegt, Comrie, tot het geloofsvermogen brengt, waarin Christus van verre wordt voorgesteld, wat gaat die gelovige dan doen? Hongeren. En dorsten naar Christus. Heel de gemeente dorst niet, maar die gelovige wel. En als de Heilige Geest tot het geloofsvermogen brengt, een tekst waarin Christus van nabij wordt getoond, wat gaat die gelovige dan doen? Omhelzen. Door het geloof, afhankelijk dus van de Heilige Geest die dat geloofsvermogen tot oefening brengt. En over dat aannemen, daar gaat het hele vervolg van de catechismus. De 12 artikelen straks gaan allemaal over dat aannemen des geloofs. Onze eerste gedachte, de planting van het geloof. We gaan naar onze tweede gedachte, het wezen van het geloof. Wat is nou echt? Hebben wij toch behoefte aan om dat te weten? Wat is een waar geloof? Is dan niet alles een waar geloof? Nee? Oh, heb je dan ook geloof dat niet waar is? Ja? Dat niet zaligmakend is, bedoelt u zeker? Het historisch geloof? Heel veel vandaag de dag wordt het historisch geloof vereenzelvigd met het zaligmakend geloof. Het is niet waar. Het is gewoon niet waar. Het zaligmakend geloof is een zaak van het hart en het historisch geloof is een zaak van het verstand. En ik heb al meer gezegd, het historisch geloof dat houdt op als je verstand ermee ophoudt. Dus je kunt een berensterk historisch geloof hebben, maar als je verstand ermee ophoudt, raak je het helemaal kwijt. Zul je er nooit je vertrouwen op stellen, jongens en meisjes, jonge mensen? Kijk, hier staat het. Je moet het gewoon aannemen. Je moet het gewoon geloven. Met je verstand. Ja, dat is niet zaligmakend. Het is, zeker is het een voorrecht als je de Bijbel mag geloven. Dat hoop ik dat we dat allemaal doen. Veel mensen doen dat niet meer. Het historisch geloof begint te wankelen in onze dagen. In de kerken is er vaak niet eens meer een historisch geloof. Men gelooft niet meer in de waarheid van de schrift. Laat staan een zaligmakend geloof. Kun je dan eenmaal wel vergeten. Ik ben blij als er nog een historisch geloof is. Maar zult u dat niet vereenzelvigen met het zaligmakend geloof? Er is ook zoiets als een tijdgeloof, dat is helemaal verschrikkelijk. Het historisch geloof, dat is goed, maar het is te kort. Het tijdgeloof is erg. Mensen bedriegen zichzelf. Het tijdgeloof zit in het gevoel. Kan met heel veel emotie gepaard gaan. De Heer Jezus zegt, het zijn de mensen die het woord Gods terstond met vreugde ontvangen. Ze vinden het zo fijn als het over de Heer Jezus gaat. En als het over de belofte van de Bijbel gaat. Maar hun hart is onverbroken. Zij missen de vruchten van de ware bekering. De tijdgelovige heeft geen zondekennis. De tijdgelovige behoeft de Heer Jezus niet als zaligmaker. Het tijdgeloof is het zaad op de steenachtige plaatsen. Het tijdgeloof verstikt uiteindelijk. Het heeft geen wortel. Het valt af. Of hier in dit leven al, je ziet het nog wel eens gebeuren. Mensen die aan het avondmaal gezeten hebben, wat blijft er van over uiteindelijk? Of het zal straks, ja, met het sterven pas gebeuren. Sommige mensen houden dat vol tot aan het sterven. Dan denken zij in te gaan. Maar ze zullen niet kunnen. Wat een ontluistering zal dat zijn. Daarom is het goed om onszelf te toetsen. Beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Daar is het wondergeloof. Dat is heel mooi. Dat maakt indruk. Dat richt zich op de almacht van God, dat ik een wonder kan doen, of dat God aan mij een wonder zal doen. Nou, en dat gebeurt ook. Er gebeuren wonderen, ook vandaag nog, maar dat is niet zaligmakend. Als ik het geloof had dat ik bergen zou verzetten, dat is een wondergeloof, dan stond het morgen in de krant. Maar ik heb de liefde niet, ben ik niets. Een klinkend metaal en een luidende schel. Het wondergeloof kan met het zaligmakend geloof samengaan. Een prachtig voorbeeld daarvan vindt u in het leven van de oude dominee P. Honkoop. Als u zijn levensbeschrijving leest, wijd mijn schapen, staat boordevol met voorbeelden van het wondergeloof. Maakt indruk. Als het ging over degene die zijn catechisanten die naar Duitsland waren weggevoerd. Hij geloofde dat ze allemaal terugkwamen. Alleen van één wist hij het niet zeker. En ze zijn allemaal teruggekomen, behalve die ene. Zo staan er heel veel voorbeelden. Man had een teer leven, dicht bij de Heere. Dat is mooi. Maar is niet zaligmakend. Gelukkig had hij ook het zaligmakende geloof. De discipel had ook het wondergeloof en het zaligmakende geloof. En het gevaar van het wondergeloof is dat we uit die uitreddingen gaan concluderen dat het goed met ons is op weggereisd naar de eeuwigheid. Maar zo is het niet. Zult u daar nooit de grond van maken? Ja, maar wat is dan dat ware geloof? Nou, dat ware geloof, het wezen van het ware geloof bestaat in drie dingen. In kennis, toestemmen en vertrouwen. Kennis, dat wordt in dit antwoord genoemd een stellig weten. Toestemmen, dat wordt hier genoemd een voorwaarachtig houden. En vertrouwen, dat wordt in dit antwoord genoemd een vast vertrouwen. Dus dat zit allemaal in dat ware geloof? Ja. Als de Heere dat geloof in je hart plant, dan zit dat er allemaal in. Net zo goed als in een bloembol de hele bloem zit. Alles zit erin, de stengel zit erin. De bloem zit erin, de geur zit erin, de kleur zit erin, alles zit erin. Alleen ja, het heeft wel tijd nodig. Die bloembol die moet uitbloeien, die moet bloeien, die moet opgroeien, die heeft die jaargetijden nodig. En gemeente, zo is het ook met het geloof. In de planting van het geloof, daar zit alles in. Alleen het moet tot oefening komen. Kennen, toestemmen, vertrouwen. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is het wel in de eerste plaats, kennis. Een ware gelovige heeft het vermogen om te kennen. Om zaligmakend te kennen. Want dat vermogen, dat zit in het geloof. Dat is een hele andere kennis dan de historische kennis. De geloofskennis is een bovennatuurlijke kennis. Gewrocht door de Heilige Geest in het hart. En wat kan die gelovige dan voor waarachtig, wat kan die gelovige dan weten en voor waarachtig houden? Alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Alles. En doet die gelovige dat ook gelijk? Nee. Nee, dan u kent toch de psalmen wel? En u kent toch het leven van Gods kinderen wel uit de Bijbel? Dat Gods kinderen dat niet allemaal in één en hetzelfde moment kunnen. Als je nou een gezond kindje hebt in de wieg, jongens en meisjes. Kan dat kindje praten? Heeft dat kind het vermogen om te praten? Nou, als het goede stembandjes heeft, wel. Heeft dat kind het vermogen om te lopen? Nou, als er goede spieren zijn en zenuwen, ja. Heeft dat ja, dat zit er allemaal al in. In de schepping, in de geboorte van dat kind, heeft de Heere dat er allemaal al in gelegd. Maar alles wat leeft, dat groeit. Alles wat leeft, dat moet tot volkomenheid komen. En ik heb wel eens een dominee horen zeggen, ik zou niet weten wat mij overkomt als ik op kraambezoek ben. En de baby begint plotseling tegen mij te praten. En zegt, dag dominee, fijn dat u er bent. Kan dat kind praten? Ja, stembanden heeft het wel. Maar het moet het leren. Kan dat kind lopen? Je zou je toch geen raad weten als er een baby uit de wieg stapt. Ook niet al heeft dat kind goede spieren. Nee, natuurlijk niet. Dat heeft oefening nodig. Daar is heel veel werk voor nodig. Vraag dat maar aan de moeders in de opvoeding. En gemeente, zo is het nu ook met het geloof. In het geloof, daar zit alles in. Kennen, toestemmen, vertrouwen. Maar de mate van kennen en de mate van toestemmen en de mate van vertrouwen is afhankelijk van de oefening. Van de oefening van het geloof. Die kennis die neemt toe. En waarvan krijgt die gelovige dan kennis? Van alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Van ellende, ja, van verlossing, van dankbaarheid. En die gelovige die gaat dat door het geloof toestemmen. De gemeente stemt het niet toe. De gelovige, ja, de levende gemeente, die stemt het toe. Het geloof stemt het toe. Stapje voor stapje, naar de mate dat de Heere kennis geeft, ga ik die waarheid onderschrijven. Van zondag 2 tot en met 4. Maar ook de waarheid van het stuk van de verlossing en de waarheid van het stuk van de dankbaarheid. Dat wordt een stellig weten. Want in het geloof is geen twijfel. Dus de mate van de kennis onder Gods kinderen is verschillend. Er zijn er die hebben nog maar hele geringe kennis van de verlossing. Of misschien nog maar heel nauwelijks. En er zijn er die hebben veel kennis van de verlossing. Er is verschil in de geloofsoefening. En het is precies hetzelfde met dat toestemmen en met dat vertrouwen. Vertrouwen, hoort dat bij een waar geloof? Ja. Iemand die het vertrouwen niet heeft, is geen ware gelovige. Dat is de strijd geweest in onze kerkgeschiedenis tussen dominee Van der Groe en dominee Wilhelmus Abrakel. Wat was het verschil tussen die beiden? Wel, Van der Groe leerde dat het vertrouwen hoorde tot het wezen van het geloof. Hij zegt dus, als iemand niet gelooft dat zijn zonden vergeven zijn, is geen echte gelovige, even kort door de bocht gezegd. Dat vertrouwen, dat moet je hebben. En Brakel zei, nee, het vertrouwen, dat hoort bij het welwezen van het geloof. Dus er zijn gelovigen die dat vertrouwen niet hebben. En wat heeft toen dominee Comrie gedaan? Die is daartussenin gaan staan. En die heeft die twee, en dat is de leer van onze Gerchem, die heeft die twee samengebracht. Hij koos de zijde van Van der Groe. Comrie zegt, het vertrouwen dat hoort bij het wezen van het geloof. Als er geen sprake is van vertrouwen, is er geen ware gelovige. Maar, zegt Comrie, de mate van het vertrouwen, daarin is het onderscheid. Sommige gelovigen hebben maar een heel klein vertrouwen. En bij sommige gelovigen is dat vertrouwen veel meer geoefend. Maar alle gelovigen hebben het vermogen om te vertrouwen dat hun zonden vergeven zijn. Alleen er is oefening voor nodig om tot dat vertrouwen te komen. Ik heb al eens het voorbeeld gegeven van een babytje. Jongens en meisjes, heeft een babytje vertrouwen? Heel klein beetje. Heel klein beetje. Als moeder het babytje uit de wieg pakt en tegen zich aanlegt, is het stil. Dat is toch vertrouwen? Zeker, dat is vertrouwen. Maar dat vertrouwen, dat is heel klein. Als moeder niet gelijk komt, dat babytje denkt niet, nou, moeder komt over een half uurtje, ik kan nog wel even wachten. Nee, dat vertrouwen, dat heeft zo'n klein kind niet. Het moet nu gelijk. Ik heb nu honger, ik moet nu drinken. En als moeder niet komt, dan zet het een keel op. Want dat kind moet drinken nu. Dus dat vertrouwen, dat is niet zo groot. Maar als het babytje groter wordt, dan groeit dat vertrouwen. Dat babytje, dat leert moeder beter kennen. dat weet moeder komt niet altijd gelijk. Het is ook nog niet de tijd om geholpen te worden. Maar moeder komt straks. En dan kan het zijn dat zo'n kind honger heeft, maar toch niet gelijk op een huilen zet. En leert wachten. Dat is vertrouwen. Moeder komt. Zie je dat een kindje dat moet leren, meer en meer, dat vertrouwen dat moet groeien. En dat is in het geloofsleven ook de kennis moet vermeerderen en het vertrouwen dat moet ook vermeerderen. Al Gods kinderen kunnen kennen en kunnen vertrouwen, maar ze hebben het niet allemaal in dezelfde mate. En daarom is die prediking van Dominic Comrie zo pastoraal. Hij schopte het kleine niet weg. Hij nam het mee. Er was melk voor de zuigelingen, maar hij had ook onderwijs voor de meer geoefende vaste spijzen. En dat is wat wij bedoelen met de geloofsoefening. Of, vergeet u dat woord maar, want sommige mensen hebben daar een hekel aan, maar de standen in het genadeleven. Er wordt niks anders mee bedoeld dan geloofsoefening. Kennis door het geloof en vertrouwen door het geloof. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde van God uit genade geschonken is. Niet alleen anderen, maar ook mij. Kijk, het gaat hier over het wezen van het geloof. Dus onze vaderen beschrijven hier niet wat er allemaal aan die gelovigen omgaat. Welke strijd dat met zich meebrengt. Als u die wil lezen, die strijd, leest u dan zondag 51. Of leest u dan zondag 52 als het gaat over de strijd over de vergeving der zonden die Gods kinderen kunnen hebben. Kijk, iemand met een verstandelijk geloof heeft daar helemaal geen strijd over. Die heeft Jezus aangenomen en concludeert dat nu zijn zonden vergeven zijn en gaat daar nooit meer bezorgd over zijn. Want 1 en 1 is 2, vandaag en morgen en volgende week ook. Maar de levende gelovige heeft daarover strijd en aanvechtingen. Dat gaat op en neer. Ik hoorde het pas vergelijken, ik vind dat ook heel mooi, een mooi voorbeeld, bij het kwik in een thermometer. Het kwik in een thermometer. Jongens en meisjes, er komt nooit kwik bij. Die thermometer is een gesloten geheel. Maar dat kwik in die thermometer, dat staat soms hoog en soms laag, afhankelijk van de temperaturen. En zo is het nu ook met het geloof van Gods kinderen. Dat geloof dat wordt niet groter, dat geloof dat wordt niet kleiner, dat geloof dat is geplant, maar het is niet altijd even hoog. Soms dan staat het zeer hoog en soms dan staat het bijna op een vriespunt. Maar het is er wel en het blijft er ook. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En als het gaat over dat aannemen door het geloof, nou, daar kom ik in zondag 23 op terug. Dat is over het welwezen van het geloof. En dan eindigt dat met in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. De catechismus leert het onderscheid in de geloofsoefening. Gemeente, deze onderscheiding is voluit bijbels en zeer pastoraal. En ik begrijp niet dat sommige mensen zich daar zo tegen kunnen verzetten. Want als wij de psalmen lezen, als wij het leven van Gods kinderen lezen in het Nieuwe Testament, dan kom je deze dingen zo duidelijk tegen. Het wezen wordt nooit weggenomen. Ik denk dat dit erachter zit. Er moet een wonder van God in je leven gebeuren, want dat geloof moet geplant. En daar zit, denk ik, het probleem. Want ik wil heel graag geloven, denk ik. Maar ja, als de Heilige Geest het niet in mijn hart plant, dan sta ik er buiten. Nou, ik denk dat dat in ieder geval getuigt van geen zelfkennis. Want ik wil niet geloven. Ik ben een vijand van God en een vijand van mijn naaste. En dat ga ik pas leren als het geloof in mijn hart geplant wordt. Dat zondag 2, 3, 4, dat waarheid is. En dat zondag 5 en 6 waarheid zijn. Dus de zaligheid is niet afhankelijk van de mate van de oefening van het geloof. Er zijn er die als een zuigeling afreizen naar de eeuwigheid. Er zijn er die als een jongeling afreizen. Er zijn er die als een moeder Israëls afreizen. De zaligheid is niet afhankelijk van de mate. Maar de zaligheid is afhankelijk van het wezen van het geloof. Is dat echte geloof in ons hart? We gaan naar onze derde gedachte, de oefening. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron en wat er verder volgt. Onze derde gedachte, de oefening van het geloof. Wat is dan een christen nodig te geloven? Dat is een werkwoord. Dus dat geloof dat gaat geloven, dat geloof dat wil geloven. Maar wat moet dat geloof dan geloven? Wat is dan een christen nodig te geloven? Als er één is die er overtuigd is van de noodzaak van het geloof, gemeente, dan is dat een gelovige. En ik hoop dat u daar ook van overtuigd bent. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder het geloof is het onmogelijk om goede werken te doen. Zonder het geloof is het onmogelijk om zalig te worden. Zonder het geloof bent u veroordeeld. U wordt niet geoordeeld, maar die niet gelooft is al reden veroordeeld. Mijn probleem is, u gelooft het niet. Als u het zou geloven, dan zou u smeken om geloof. Maar we geloven het niet. Daarom is dat godswonder nodig. Dat werk van de Heilige Geest is nodig. Ongeloof is schuld. En ik hoop dat de prediking daarvoor ook gebruikt mag worden, gemeente, dat wij het als schuld gaan beleven. Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Dat is wat. Zouden we veel meer mee bezig moeten zijn. Leven is heel ernstig. Het woord der prediking doet geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd is. Mensen redeneren erover, buigen er niet onder, zijn niet van plan om het woord van God onveranderlijk te aanvaarden. En zo reizen we naar de eeuwigheid. Het is heel aangrijpend wat er allemaal gezegd wordt. Ik maak me daar grote zorgen over, jonge mensen. Ik luister af en toe ook wat podcasts waarvan ik hoor dat jongeren dat luisteren in de bus of in de trein. Maar in juist de gereformeerde gemeente zo heel vaak op de korrel wordt genomen. Vaak door mensen die uit de gereformeerde gemeente afkomstig zijn. En dan tegen al deze dingen zo ingaan. En dan merk ik, ik ben als dominee niet meer de enige. Vroeger was dat zo, ging je naar de kerk. En als dominee was je de enige die het onderwijs gaf. En als ouder was je het enige die je kinderen opvoedde. Niet helemaal de enige, maar voor het merendeel. Ouders, wij zijn er een van de velen die onze kinderen beïnvloeden. Het kan allemaal veel makkelijker, het hoeft niet zo zwaar. De kennis ontbreekt, mensen die daar informatie over willen geven, worden niet gehinderd door enige kennis van de kerkgeschiedenis en van de leer der vaderen, maar roepen zomaar wat. En ik vrees dat velen daardoor worden meegezogen, want het is natuurlijk heel fijn om erbij te horen. Het is natuurlijk heel aangenaam om te horen, nee, maar het is ook voor jou. Je mag geloven dat het ook voor jou is. Hoef je nooit meer aan te twijfelen. Maar of het eerlijk is om mensen zo te behandelen. En daarom, jonge mensen, je hoeft mij nooit onvoorwaardelijk te geloven. Ieder woord wat ik zeg, mag je toetsen aan de Heilige Schrift. En al zou ik één woord zeggen wat in strijd is daarmee, kom je gewoon naar de Driestweg. Zeg je, dominee, we moeten eens praten. Want Gods woord is de waarheid. Maar alles wat erbij gezegd en gedaan wordt, dat is de waarheid niet. En wat er van afgedaan wordt in deze tijd, dat is veel. Dat is de waarheid niet. We hebben het gehoord, de gemeente is een pilaar der vastigheid. Een pilaar der waarheid. Wat moet een christen geloven? Al wat in het evangelie beloofd wordt. Nou, dat is toch makkelijk dan? Als je het vermogen hebt, dan geloof je dat toch? Nee. Die vader van die maanzieke knaap, die man, die was zo aan het worstelen. Hij zegt, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij leefde in dat het geloof een gave van God is. En dat ook in de oefening van het geloof je de Heere zo nodig hebt. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, en dat is veel. De Bijbel staat vol met beloften. Met evangeliebeloften. En met verbondsbeloften. En die gelovige die wordt door de Heere geleid in het leren kennen en vertrouwen op die beloften. Allemaal, ja? Gelooft u dat? Of is het al zo'n wonder als de Heere een keer één belofte op je ziel legt? Om te mogen leren kennen wat dat betekent en het vertrouwen, het uitzien te geven naar de vervulling daarvan. De Heere leidt zijn kinderen stap voor stap. Maar het is nodig alles. Het is nodig op te wassen. En je vindt een samenvatting daarvan in de 12 artikelen. Die iedere zondag beleden worden. Apostolische geloofsbelijdenis of het apostolicum of het credo. Dat betekent in het Latijn ik geloof. Een samenvatting. Het komt eigenlijk van de formule waarmee mensen gedoopt werden. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. In het eerst was de vraag als mensen gedoopt werden, gelooft u in God de Vader, gelooft u in God de Zoon, gelooft u in God de Heilige Geest, gelooft u in de drie enige God? En dat zou eigenlijk genoeg moeten zijn, maar door allerlei dwalingen zijn die artikelen uitgegroeid tot 12 artikelen. Omdat er zoveel verschillende dingen gezegd en geleerd worden, heeft de kerk te belijden. Dit geloven wij op grond van Gods woord. Maar als je een hele korte samenvatting wilt van de 12 artikelen, dan is dat de drie enige God. God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Trinitarisch. Ja, want de zaligheid is het werk van een drie-enige God. En daar gaat de Heere de gelovige inleiden. In dat heilgeheim. Van de verdiensten van Christus en van het welbehagen des Vaders. En van de heiligmaking des Geestes. Daar is niks van de zondaar bij. Dat is alles uit God, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Ik kan daar natuurlijk niet uitvoerig op ingaan. Ik wil ook de dienst niet te lang maken. Vanmorgen was er bevestiging van ambtsdragers en duurde het ook allemaal wat langer. Het komt ook allemaal nog aan de orde. Want we gaan al die artikelen, als de Heer het geeft, één voor één langs. En van die 12 artikelen wordt gezegd dat het is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Het geloof is algemeen. Er is maar één kerk. En die kerk is niet alleen bij ons. Maar die levende leden van de kerk, die verstaan elkaar. Al kom je in Noord-Korea, of waar dan ook. Maar Gods kinderen, die verstaan elkaar, want het geloof, dat is algemeen. De Heere leidt zijn kinderen op dezelfde wijze, altijd vanuit zijn woord, in de weg van de drie enige God. Het geloof, dat is ongetwijfeld. De geloofsbelijdenis is ongetwijfeld. Nee, dat wil niet zeggen dat Gods kinderen nooit twijfelen. Dat vertrouwen, dat moet geoefend worden. Maar in het geloof is geen twijfel. Als het geloof in beoefening mag zijn, dan staat het zo vast. We hebben het vanmorgen gehoord. De gemeente is een pilaar der waarheid. En ik hoop dat er in onze gemeente veel pilaren mogen zijn. Wat is dat nodig in deze tijd voor onze jonge mensen? Pilaren waar ze steun bij vinden om niet meegezogen te worden in de godsdienst die naar de mens is. ongetwijfeld christelijk. We hebben daar vanmorgen ook iets van gehoord. De kern van de 12 artikelen is het werk van de middelaar. Daar gaan de meeste artikelen over. Haal dat eruit. En ach, de geloofsbelijdenis verliest voor ons zijn betekenis. Als het niet gaat over het werk van de drie enige God in de prediking en in onze belijdenis, is zalig worden niet meer mogelijk. Maar de Heere Jezus is het middelpunt. Hij is de verwerver. Hij is de toepasser. Het is Jezus alleen en anders geen die ons de zaligheid geven kan door de Heilige Geest. Dat leert ons de belijdenis in een hoofdsom, in een samenvatting. Heel beknopt. Niet door de apostelen gemaakt, maar in de vroege kerk ontstaan. En op rijm gezet, we hebben het ook met elkaar gezongen. En daar hebt u het hart van de belijdenis, het hart van de kerk. Kom, hebt u dat ware geloof? Neem het serieus. Daar hangt alles van af. Je bent of in Christus of buiten Christus. Er zijn maar twee soorten van mensen. Ga niet op je gevoel af. Laat je niet misleiden. Beproeft uzelf of gij in het geloof zijt. Doe niet als de dwaze bouwer. Want het einde zal verschrikkelijk zijn. Kinderen des Heren, u moet leren door het geloof te leven. En ja, u ervaart het wel, dat is een leven van op en neer en heen en weer. Dat komt niet door het geloof, maar dat komt door de gelovigen. Maar als het goed is, is er een vermeerdering van de kennis. En is er een vermeerdering van het vertrouwen. Tot we het geloof niet meer nodig hebben. En het verwisseld mag worden in aanschouwen. Amen. Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.